Shabbat shalom, goedemorgen. Vorige keer hebben we nagedacht over vriendschap. Hoe Yeshua tegen zijn discipelen zei, jullie zijn mijn vrienden. En wat dat betekent in het licht van de zedemaaltijd van toen, maar ook in het licht van de Torah. Ik had eigenlijk het idee om vandaag verder te gaan over die vriendschap. En dan over die vriendschap, hoe dat moet zijn eigenlijk tussen Joden en Christenen. Het is net al genoemd, Ephraim en Juda. En dat zou heel interessant zijn om te kijken van hoe heeft God nou het bedoeld en het bestemd om die twee eigenlijk in vriendschap in de wereld te laten staan. Maar goed, telkens als je een idee in je hoofd haalt, wil God nog wel eens daar een roet in het eten strooien. Dus afgelopen week kreeg ik de vraag om ergens te komen spreken, morgen. En dat ging over de Heilige Geest, want ze waren met de Alpha-cursus bezig en ze waren bij de Heilige Geest. Dus of ik daar niet wat over wilde zeggen vanuit het Hebreeuws, vanuit... dat was een uitdaging. Ik heb ja gezegd. Maar dan ga je erin verdiepen en dan ga je het bestuderen. Wat kun je daar nou over zeggen? Als Messiaanse beweging is het... zijn we de feesten gaan vieren, zijn we terug naar de Torah aan het gaan en... Dan moet alles wat we eigenlijk altijd meegekregen hebben, komt weer in een heel nieuw licht te staan. En dat geldt natuurlijk ook voor de Heilige Geest. We hebben natuurlijk de Vader, de Zoon, hè? De Zoon van God en we hebben de Heilige Geest. Dat hebben we altijd eigenlijk aangehouden voor de drie eenheid, waar wij alles over weten. We weten alles over die drie dingen, maar nu zijn we erachter gekomen dat er meer dingen bijgekomen zijn. De schepping is net zo één met God bedoeld. Wij als gelovigen zijn net zo één met God bedoeld. En de openbaringen die God gegeven heeft, waarop... op basis waarvan wij de Bijbel ontvangen hebben, die zijn opgeschreven, zijn al zes dingen. En dan hebben we een zes eenheid. En het hoort allemaal bij die eenheid. Maar omdat we altijd over God hebben gedacht als iets dat op grote afstand van ons staat, hebben we ook de Heilige Geest heel hoog boven ons gesteld. En daar ideeën over gehad. En hoe kun je dat dan wat dichterbij halen, wat meer in overeenstemming met heel de Bijbel? Dat was al even een taak op zich om daar orde in te scheppen. Waar begin je dan? Dus ik ben me gewoon begonnen met lezen, verschillende teksten daarover. En uiteindelijk kwam ik toch in Handelingen 2 uit. De uitstorting van de Heilige Geest. Daar is de Heilige Geest uitgestort. En er zijn een aantal kenmerken bijgegeven. Wat gebeurt er als de Heilige Geest wordt uitgestort? En een paar daarvan zijn heel duidelijk, die kun je zo uit de tekst halen, maar een aantal kenmerken zijn ook wat meer verborgen gegeven. Daar moet je de Torah voor kennen, om te weten wat die kenmerken precies zijn. Dus we gaan kijken vandaag naar de uitstorting van de Heilige Geest en wat daar de kenmerken van zijn. Hoe kun je weten dat de Heilige Geest is uitgestort? Als we naar Johan luisterden vanmorgen, dan kon je er al iets van proeven. En soms dan is de geest in ons en dan proef je dat. Maar als de Heilige Geest wordt uitgestort over Israël, over de 120, over de apostelen en alle volgelingen van Yeshua. Hoe weet je dat nou dat het echt is? Handelingen 2. Ik heb het uit het boek gehaald. Handelingen 2 vers 1 tot 4. Op de Pinksterdag waren zij allemaal bij elkaar gekomen en ineens kwam er uit de hemel een geluid alsof er een storm opstak. Het was in het hele huis te horen. Ze zagen iets wat op vuur leek, vlammen die zich boven ieder van hen verspreidden. Ze werden allemaal gevuld met de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken. Woorden die de Heilige Geest hun ingaf. Toen ik in de charismatische beweging zat, heb ik jaren in gezeten. Toen las ik dit heel anders als nu. Ja. Apart, hè? Toen al viel me op dat er een aantal hele duidelijke kenmerken van zijn van de Heilige Geest. Van de uitstorting van de Heilige Geest. En deze die staan gewoon in de tekst. Mensen die vallen op hun knieën vol spijt over hun zonde en worden gered. 3000 op de eerste dag. Dezelfde week waren het ineens 5000. En dat ging met duizenden, verspreidde zich dat. 100% genezing voor wie komt. 100% bedoel ik met iedereen die kwam. 100% van al diegenen die kwamen. Kun je lezen in 5 vers 15 en 16. Alle mensen die kwamen om genezen te worden. Die opkeken naar die naam van Yeshua. Messias. En daar genezing zochten. Die werden genezen. Maar ook 100% oordeel over wie bedriegt. In de aanwezigheid van de Heilige Geest. In zijn aanwezigheid te zijn is niet vanzelfsprekend. Dus dat stelde mij voor een paar vragen. Hoe zit dat met de individuele wedergeboorte? We hebben vaak te horen gekregen, of tenminste ik, vroeger van je moet maar in de leerschool van de Heilige Geest opgenomen worden. En dan kun je misschien wederom geboren worden. Dan krijg je een uitstorting van de Heilige Geest in je hart en dat is dan voor jou. En ja, nou, daar lees ik niks van in Handelingen. En dan in genezingsdiensten kwam ik. En daar werd ongeveer 5% van de mensen die daar in de rij stond, die werd genezen. Wauw, dat is mooi. Er zaten hele mooie verhalen tussen. Maar 5 is nog geen 100%. 5%, op een gegeven moment ga je erover nadenken, ga je zoeken. En dat blijkt dus in boeddhistische samenkomsten, wordt ook 5% genezen. Welke geest is dat dan? En de islam ook? En ik heb een plek ontdekt waar ze nog veel meer genezing, veel meer dan 5%, het ziekenhuis. Nou ja, en waar ik ook achter kwam in die charismatische beweging, er zaten een aantal bedriegers op financieel vlak. Nou, en die konden hun gang gaan, jongen. Zo. De emmertjes die gingen rond en meneer, zal ik een naam noemen of zal ik het niet doen? Nee, hoeft ook niet. Maar de kastelen werden gebouwd en privéjets aangeschaft. Over de ruggen van, hè? Ja, ze vlogen met straaljagers door de hemel. Maar als je Handelingen gelooft, dan zullen zulke mensen geoordeeld worden. Dat zijn dus drie duidelijke kenmerken waar we een beetje aan vast kunnen houden om ook te onderscheiden van, hey, waar is de Heilige Geest echt uitgestort? Dat als we dat zien, dan kunnen we zeggen, ja, daar is de Heilige Geest. Daar kunnen we hem ook leren kennen. Of God leren kennen. Want het gaat natuurlijk over God, want het is Gods Geest. Zijn komst. Laten we nog eens een keer wat beter lezen, diezelfde vier versen. En dan een paar dingen op gaan letten, op de Pinksterdag. Dat is natuurlijk een feestdag die uit de Torah komt. En dan komt er die storm en dat was in het hele huis te horen. Welk hele huis? Ja, maar daar komen we zo op. Ze zagen iets wat op vuur leek. Hoezo vuur? En dan begonnen ze in vreemde talen te spreken. Dat zijn zo vier mooie vragen om eens even langs te gaan en kijken of dat misschien ook kenmerken zijn die ons kunnen helpen om dat verder te onderscheiden. Oké, Pinksteren. Nou, dat is natuurlijk Shavuot. Het feest dat 50 dagen na Pesach gevierd werd. En nog wordt, wat wij ook vieren. Vanaf de dag van Yeshua's opstanding werd er geteld 7 weken, 7 keer 7. En dan zat je op 49 en de 50ste. Dat betekent in het Grieks zeg je dan Pinksteren. En dat is dan de 50ste dag. En dat feest, dat verwijst naar het jaar van verlossing, het jubeljaar. Daar gaat Leviticus 25 over. Want niet alleen de dagen werden geteld, ook de jaren werden geteld. Ja, dat is geen nieuws hier natuurlijk. Maar, en dan elk 50ste jaar, dan werden werkkrachten en dienstknechten en dienstmaagden en zo, die werd dus even mee gepraat en gezegd van je mag weer terug naar je huis waar je vandaan komt. Je krijgt weer een erfenis in Israël. En we hoeven dit jaar niet te werken, want God zal ons verlossen. We ontmoeten God en in hem is verlossing. En hij geeft ons ons erfdeel terug en onze familie. Een herstel, een verlossing. Het jubeljaar. Dan wordt de shofar geschald vanuit de hemel. Met een schallen dat een specifieke naam krijgt. En dat is joveel in het Hebreeuws, wat wij dan met jubelen hebben vertaald. Dat is alsof de shofar jubelt. Ja. En dan vindt zijn volk verlossing. Elk 50ste jaar moest daar een beeld van zijn, van het Messiaanse koninkrijk eigenlijk. En daar verwijst dat naar. De eerste ontmoeting met God op de Sinaï ging ook gepaard met zo'n juweel. Je kunt het opzoeken in Exodus. Als Israël bij de Sinaï aangekomen is. En dat is het feest ook dat, of de gebeurtenis die herdacht wordt met op Shavuot. Dat Israël God ontmoet. En dan klinkt daar die shofar, die juweel vanaf de Sinaï. En heel de berg trilt. En heel het volk trilt. Alles trilt. En dan laat God zichzelf zien en hij spreekt zijn woorden. De ontmoeting met God op de Sinaï. Het gaat dus over die twee kernwoorden. Verlossing. Verlossing is niet hetzelfde als redding. Redding is dat je uit Egypte gered bent van het juk, van slavernij. Verlossing is dat je hersteld wordt in je erfenis. Verlossing en ontmoeting, daar gaat het over op Shavuot. Elk jubeljaar wilde God heel Israël ontmoeten om hen in hun bezit en bestemming te herstellen. Dat is eigenlijk waar het over gaat. En daar kun je natuurlijk veel dieper op ingaan, want als je neemt het getal 50 bijvoorbeeld. In de Torah heb je al een Yeshua en dat is de zoon van Noen. En Noen is ook een letter, dus met de getalswaarde 50. Nou ja, daar kun je veel meer over zeggen, maar dit is in de kern waar het eigenlijk in de eerste zin over gaat. En wat gebeurt er met de uitstorting van de Heilige Geest in Handelingen 2? De mensen die aannamen wat Petrus zei, werden gedoopt, 3000 op die dag. Zij bleven trouw aan het onderwijs, de Torah, van de apostelen, en gingen als één grote familie met elkaar om, door veel samen te zijn in gemeenschap om te eten en te bidden. En de gelovigen deelden alles met elkaar. Ze verkochten hun huizen en bezit en deelden de opbrengst. Er is verlossing. Rijken en armen, slaven, vrijen. Iedereen komt eigenlijk, als de Heilige Geest uitgestort wordt, dan kan het niet uitblijven. Dan wordt iedereen verlost. Je hebt je jaren van dienst gehad, maar het is nu over. Je krijgt terug een stukje erfenis en dat deel je met elkaar. Dat is wat er gebeurt als de Heilige Geest wordt uitgestort. Precies hetzelfde wat we weten uit de Torah eigenlijk. Als we God ontmoeten, wordt zijn volk verlost. Dus we kunnen het wel zo vertalen ook. Op de dag van ontmoeting met God en verlossing waren ze allemaal bij elkaar gekomen. Nou, het tweede woord wat daar wit is. Het was in het hele huis te horen. Ik heb er een vierde kenmerk bijgevoegd. Het herstel van heel de gemeenschap is een kenmerk van de uitstorting van de Heilige Geest. Dan gaan we nu naar het tweede woord. De apostelen en andere volgelingen waren na de hemelvaart naar de bovenzaal gegaan om daar te blijven in gebed en smeken. Staat in Handelingen 1 vers 13 en 14. Yeshua was opgegaan naar de hemel en hij had gezegd, ik zal mijn Heilige Geest zenden. En gaan jullie nou terug naar Jeruzalem en dan gaan ze terug naar de bovenzaal. Nou, waar was die bovenzaal? Lucas heeft dat ook opgeschreven, maar niet in Handelingen, maar wel in zijn evangelie. Dus toen zij teruggingen naar Jeruzalem na de hemelvaart, waren zij voortdurend in de tempel. Lucas 24 vers 52, 53. Dus het gebeurde niet zomaar in een huis. En er schijnt zelfs als je in Jeruzalem bent, ik weet niet wie het hier gezien heeft, maar een bovenzaal te zijn. Waar dit gebeurd zou zijn.
De bovenzaal, die was het, maar de laatste maaltijd.
Ah, de laatste maaltijd.
Die bovenzaal wordt bedoeld.
Ja, daar wordt, ja. Een bovenzaal. Boven de zuilenhal van Salomo. Het was bij de tempel, of in het tempelcomplex. Dat was natuurlijk groter dan alleen het heilige en het heilige der heiligen. Ja. Als er dan staat in Handelingen 2 van het was in het hele huis te horen. En als het onderdeel was van de tempel, was het niet alleen in de bovenzaal te horen. Dan was in heel de tempel te horen dat de Heilige Geest kwam. Ja, natuurlijk. Het is het huis van de Vader. Dat is wat Yeshua zelf zegt. Toen hij 12 jaar was, was hij er niet meer uit weg te slaan. Nou, dit waren natuurlijk 120. Als de Heilige Geest uitgestort is, wat gebeurt er? Elke dag kwamen zij in de tempel bijeen. En waren één van hart en ziel. Ze aten bij elkaar thuis, blij en onbezorgd. Verlossing, herstel, genezing. Dat is wat er gebeurt als de Heilige Geest uitgestort wordt. Dus niet te remmen. En ja, in de tempel, in het huis van de Vader. Dus we zullen toch meer van die Torah moeten weten. En meer van wat dat betekent om in het huis van de Vader te zijn. Op de dag van ontmoeting en verlossing waren zij allemaal bij elkaar gekomen. Ineens kwam er uit de hemel een geluid, alsof er een storm opstak. Het was in de hele tempel te horen. Het kenmerk is dus, wat hier toegevoegd wordt, het begin van de uitstorting van Gods geest is in de tempel. En dat was toen zo. Het zal nu weer zo zijn. Als de derde tempel gevestigd is, dan zal de late regen als het ware uitgestort worden. Je hebt de vroege regen en de late regen. Spreekt Joël over. En je hebt de eerste uitstorting van de Heilige Geest gehad. Maar dan komt de grote uitstorting van de Heilige Geest. En die zal ook in de tempel beginnen, natuurlijk. Dus we hoeven het eigenlijk niet te verwachten. Als er weer een charismatisch profeet opstaat die zegt, ja, hier is het. Dan kunnen we zeggen, ja, jammer, waar is je tempel? Waar is Gods tempel? Want je kunt wel je eigen tempel bouwen. Maar het gaat om Gods tempel, het gaat om het huis van de Vader. Het volgende woord is het vuur. Nou, dat is eigenlijk vrij eenvoudig. Maar het is altijd wel een vraag voor mij geweest. Toen ik mijn zoektocht begon in de evangelische wereld. Toen vroeg ik me altijd af. Johannes de Doper die zei, de Messias zal jullie dopen met geest en met vuur. Wat is dat vuur? En dat heb ik me heel erg afgevraagd. En op een gegeven moment kwam ik dan zo'n charismatische prediker tegen. Die had het daar dan over. Hè? Het vuur, vuur. En dat werd dan heel groot opgevoed. En het vuur van Gods geest. En dat konden we dan allemaal, konden we dat zelfs aanraken. En dan zou er genezing zijn en weet ik wat allemaal. Ik zeg ja, ja, ja. Toen Mozes God ontmoette, zag hij vuur. Als we teruggaan naar de Torah, naar de tekst van Gods woord, dan is het heel simpel. Waar God is, is vuur. Maar vuur verteert. Het loutert en reinigt. En je kunt niet zomaar daar komen. Toen Mozes God ontmoette, zag hij vuur. En toen Israël bij de Sinai was, zagen zij de berg branden. Dat was ook een groot vuur. En God zei, blijf nou op een afstand staan, want je zult de dood vinden. Je zult verteerd worden. Als mens. Toen de profeten God zagen, daalde het vuur van de hemel. Ja, en toen de apostelen zagen, zagen ze ook vuur. Maar dat is niet iets om zomaar. Het gaat namelijk om de aanwezigheid van God. Dus het geluid was in de hele tempel te horen en zij zagen de aanwezigheid van God. Vlammen die zich boven ieder van hen verspreiden. Er gebeurde dus iets. Sorry?
Dat de meesten erbij alles van vuur.
En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. Ja, en ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. Maar je hebt gelijk, het is als van vuur. Maar het gaat, als we vuur zien, om de aanwezigheid van God. Dus wat gebeurt er toen die vlammen die zich boven hen verspreiden? Dat gebeurde omdat God in hen kwam wonen. Ze werden allemaal, het staat er ook, ze werden allemaal gevuld met de Heilige Geest. Want dat is hetzelfde natuurlijk. Er wordt wel eens een onderscheid gemaakt tussen God en de Zoon van God en de Heilige Geest. En dan wordt er gezegd van tegen de Zoon van God kun je nog zondigen en tegen God kun je nog zondigen. Maar als je zondigt tegen de Heilige Geest, dan is er geen vergeving mogelijk. Maar dat staat er eigenlijk helemaal niet. Er is een tekst en daar staat inderdaad van, als gij iets zegt, als tegen een mensenzoon, dan is er vergeving. Maar als je lastert tegen de Heilige Geest, dan zal er geen vergeving voor u zijn. Nu niet en in eeuwigheid niet. Maar wat wordt daarmee bedoeld? Nou, heel simpel. Als je iets spreekt tegen de mens, dat is je naaste, dat is gewoon de mens die bij je woont. Als je zondigt tegen je mens, tegen je broeder, tegen je zuster, daar is vergeving voor. Maar als God zich aan je openbaart. En God leert jou wat het is. Om bij hem te komen. Om in het reine te komen met jezelf. Stappen verder te komen. En jij zegt van ja maar daarin ga ik niet mee. Dan laster je hem. Dan zeg je ik wil niet geschapen zijn naar uw wil. en naar uw beeltenis. Ik wil niet die verlossing van u. Ik wil niet hersteld worden in mijn erfenis. En of je dat dan zegt tegen Yeshua, als hij komt, of als je het zegt tegen God de Vader, of als je het zegt tegen de Heilige Geest, dat maakt helemaal niet uit. Dat maakt helemaal niet uit. Want zijn geest is in hen aanwezig. Zoals de Heilige Geest, die gaat uit van de Vader en die zal in één specifieke mens wonen, leert de Torah. De profeet als Mozes. Yeshua, de Zoon van God. En wat doet Yeshua hier? Hij heeft de geest van de Vader, die in hem woonde, heeft hij ook aan ons gegeven. Of tenminste, aan zijn apostelen. Aan de 120 daar in de tempel. En dat kun je vandaag niet zomaar kopiëren. Dan kun je niet zomaar zeggen van, we gaan even bidden en dan krijgen we het ook. Want het gaat over het herstel van alle dingen. Als zijn geest wordt uitgestort, dan wordt God zelf zichtbaar. Nou, dan de vreemde talen, dat blijft nog over. En daar wordt natuurlijk ook van alles over gezegd. Als je hier leest in de Handelingen 2. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest het gaf uit te spreken. Dan staat er gelijk daarna waar het over gaat. Er woonden Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring. Want ieder hoorde hen spreken in zijn eigen taal. Dat gaat dus over de talen van toen, die in de wereld gesproken werden. Alle talen waren te horen. En dat heeft weer te maken met Genesis 11. Waar de talen zijn ontstaan. En in Babel. En Babel betekent verwarring, omdat daar de talen zijn ontstaan. En de ene taal van God werd vergeten. Niet helemaal, daar hebben we de vorige keer over nagedacht. Over de vriendschap. Want de vrienden van God, die bleven de taal wel spreken. Maar nu zien we dat Yeshua zijn apostelen, zijn leerlingen, zijn vrienden heeft genoemd. Dat zijn familie zijn geworden. En hij heeft het ook werkelijk zichtbaar gemaakt door zijn Heilige Geest uit te storten. Zodat zijn Heilige Geest ook in hen woonde. En de apostelen die missie kregen om de wereld in te gaan. Is dat niet ongelooflijk? En ze spraken alle talen. En ze konden overal heen. Overal konden zij de boodschap gaan brengen. En de volkeren onderwijzen over die ene taal, over dat ene volk, dat ene land, die ene God. In de rabbijnse traditie is het ook zo dat de 10 woorden gesproken werden in 70 talen. Dat heeft daar ook mee te maken. Wanneer God de mens aanspreekt, heeft hij iedereen op het oog. Dat wordt dan heel beeldend verteld in de rabbijnse traditie, als dat de vlam op de berg, het vuur, dat verdeelde zich in 70 vlammen. Om alle volkeren erbij te betrekken. Alle volkeren werden uitgenodigd. Toen, maar ook nu. Alle moedertalen worden door God gebruikt om alle volken zijn taal te leren. Zodat zij weer één taal zullen spreken. Dus nu kunnen we die eerste 4 versen van Handelingen 2 ook wat meer in zijn context verstaan. Op de dag van ontmoeting en verlossing waren ze allemaal bij elkaar gekomen. Ineens kwam er uit de hemel een geluid alsof er een storm opstak. Het was in de hele tempel te horen. Ze zagen de aanwezigheid van God. Vlammen die zich boven ieder van hen verspreidden, omdat God in hen kwam wonen. Ze werden allemaal gevuld met de Heilige Geest en begonnen in alle talen van de wereld te spreken om de verwarring op te heffen. Woorden die de Heilige Geest hun ingaf. En dit was nog maar het begin. En dit zijn dan de kenmerken. Aan verwarring en verblinding komt een eind. En dat kunnen we ook in Jesaja 25 vinden. Ik wil even een tekst opzoeken uit de profeten. Jesaja 25, vers 6. Jahwe van de lege machten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. Een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg, uitgelezen gerijpte wijnen. Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is. En de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. En dat heeft ook weer te maken met de parasha. We hebben het over de vloek gehad. En als we zo die vloek lezen, ook als je de parasha leest, toen ik hem schreef ook, dan is er zoveel herkenning, eigenlijk een beetje te veel. Het raakt jezelf, het treft jezelf heel diep. Als je merkt dat de vloek, zeg maar, ja, niet alleen buiten jezelf is, ergens waar die, maar dat het ook, ja, in je eigen leven aanwezig is. En als je dan Deuteronomium 29 leest, en dan loop ik een beetje vooruit op volgende week, dan staat er in vers 4, maar Yahweh heeft u geen hart gegeven om het te erkennen. Dat gaat over die vloek en over de ballingschap in Egypte. Yahweh heeft u geen hart gegeven om dat te erkennen, of oog om te zien, of oren om te horen. Tot op deze dag. Er komt een dag dat hij wel alles zichtbaar maakt, dat alles zichtbaar is geworden. Dat heel die bedekking van onze ogen weggenomen wordt. En dan zal heel die vloek zal eindigen, het zal niks meer zijn. Het zal ons niet meer raken, we kunnen het zien, we kunnen het begrijpen en we kunnen het laten voor wat het is en achter ons laten. Tot op een dag. Eigenlijk is die bedekking die op de ogen zat van Israël en in de oren van het volk, die bleef bij hen toen ze uittrokken uit Egypte. Die bleef bij hen en in de woestijn werden ze door allerlei beproevingen geleid om hun identiteit te vinden en daarin op te staan. En in geloof achter God aan te gaan. En op een dag gebeurde het dat ze daar instapten. En dat is als ze de beek Arnon oversteken. In nummer 21 is dat volgens mij. Maar daar gaan de parasha over. Die gaat daar ook over. Maar er komt die dag dat de bedekking wordt weggenomen. En ik geloof dat Gods geest niet meer uitgestort is zoals toen in Handelingen 2. Dat is toen de eerste keer geweest. En dat is ook weer langzaamaan weggenomen. En hoe kan dat? Dat is Jesaja 25 weer, als u dat nog even hebt. Want er is het moment dat die sluier weggenomen gaat worden, maar er moet iets voor gebeuren. En dat wil ik dan nog meegeven om die af te sluiten. Dat staat ervoor, Jesaja 25. Yahweh, u bent mijn God, ik zal u roemen. Uw naam loof ik, want u hebt wonderen gedaan. Uw raadsbesluiten zijn van oudsher vast en zeker. Hij zal die bedekking wegnemen. Hij zal de vloek wegnemen. Hij zal zijn volk verlossen. Maar hoe dan? Want u hebt van de stad een steenhoop gemaakt. Van de versterkte stad een ruïne. Van de vesting van vreemden iets wat geen stad mag heten. Wij zijn geneigd om zo snel een vesting op te bouwen. Een toren van Babel. Een kerk. Een vaststaand geheel. Waar wij in kunnen wonen. Waar we ons in veilig voelen. De waarheid. En die dan te bezitten. Maar dat is nou juist wat God zegt. Pas als dat afgebroken is. Pas als dat afgebroken is. Dan nodig ik jullie uit op mijn berg. En zal ik een feestmaal voor jullie aanheffen. En zal heel die bedekking worden weggenomen. Vers 4. Want u bent voor de geringen een vesting geweest. Een vesting voor de armen in zijn nood. Een toevlucht tegen de vloed. Een schaduw tegen de hitte. Want het razen van geweldplegers is als een vloed tegen een muur. Als een hitte in een dorre streek. Maar u zult het gedruis van de vreemden onderdrukken. Want als je een huis van waarheid bouwt, een religie waarmee je denkt dat je dicht bij God komt, dan disqualificeer je je eigenlijk voor zijn koninkrijk. Hoe gek het ook klinkt. Maar Yahweh van de lege machten, hij zal op deze berg, op de berg Zion, voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. Een feestmaal met gerijpte wijn, met uitgelezen gerechten. Gezuiverde gerijpte wijnen. Yeshua had daar een mooie gelijkenis over. Hij zegt, er zijn een heleboel mensen uitgenodigd voor het feestmaal. Als dat komt. En de Vader heeft een heleboel mensen uitgenodigd. Allemaal uitnodigingen verstuurd en dan op een gegeven moment stuurt hij als een wacht, dus het feestmaal is klaar. Komt u ook? En dan zeggen de mensen, ja, ja, ik heb wel zin in een feestje. Of, maar ja, ik weet eigenlijk niet of ik wel kan. Ik heb net dit of ik heb net dat. Dus dan ga je overwegen of je komt. Nou, mensen die in de heggen en in de stegen zitten, die overwegen niet hoor. Die kijken niet van, heb ik er recht op? Of behoor ik tot het Joodse volk? Of behoor ik tot een of andere stad, een of andere kerk, een of andere vesting? Nee, die worden gewoon uitgenodigd en die komen gewoon. Wat? Ben ik uitgenodigd? En dat is de grote vreugde. Dat is ook de eenheid van zijn woord. Als de tempel herbouwd wordt, de derde tempel, zal de Heilige Geest opnieuw uitgestort worden. En heel de gemeenschap hersteld worden. En wie bedriegt, daar zal een oordeel voor zijn. Maar wie komt voor genezing en herstel, die zal het ook vinden. Zoals in Numeri ook de slang, hè, de slang die wordt opgeheven. Wat een heel verhaal is, met een diepere betekenis over het feit dat de regering, de macht van de slang, gebroken wordt. Omdat aan het begin van de Torah wordt de slang degene die de mens uitdrijft. En aan het eind van de Torah wordt de slang eigenlijk een toetssteen. En ieder die er naar opkijkt, die naar Yeshua opkijkt, naar de Messias opkijkt, naar Yahweh opkijkt, die zal worden gered en die zal bij zijn feestmaal mogen komen. En de bedekkingen zullen worden weggenomen en we zullen God kennen zoals hij waarlijk is. Want God zelf woont dan zichtbaar onder ons en alle verwarring en verblinding is dan voorbij. Nou, ik zie er naar uit. Amen.